Welcome back, I descended, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje, jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom
en Marcel,
twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag hebben we als hoofdthema, wat is AI-geletterdheid eigenlijk?
Ja, wat moet je nou kunnen weten, vinden als docent?
Ja, nou, je hoort die term heel vaak, dus wij gaan er eens even wat dieper op in.
Hey Tom, ga jij later, want jij krijgt een kind, hadden we al verraden de vorige keer. Ga jij nou later met jouw kind of jouw kinderen naar de AI-delta werken?
Naar de AI-delta werken?
Ja.
Ja, denk het wel.
Ja, mijn Hoop generatie het. Ging naar de Delta werken. Maar eigenlijk komen ja. Nieuwe Delta werken.
Mm-hmm.
De AI-Delta werken.
Hoe zien die eruit dan? Waar ga je dan heen?
Ja, precies. Liggen die ergens bij Zeeland? Houden die het water tegen?
Nee.
Dat is interessant. We gaan het er zo meteen in de nieuwtjes over hebben.
Ja.
Het AI-Delta werkplan.
Ja. Maar we gaan eerst even naar een gesprek wat wij hadden. De vorige podcast is echt een paar dagen geleden opgenomen. En ik appte jou tussendoor. Marcel, de updates die we hebben gekregen zijn echt bizar.
Man.
Nog een appje. Ik ben iemand die verwacht dat AI beter wordt. En ik ben al heel erg verbaasd wat het opeens allemaal kan. Hoe moeten mensen die niet geloofden in de vooruitgang van AI nu denken? En het laatste appje wat ik nog naar jou heb gestuurd was: ik denk dat de afgelopen week met de releases de allerbeste waren van de afgelopen 3 jaar.
Ja, dan bedoel je ook de sprong, hè? Want ze worden steeds beter sowieso.
Ja.
Maar de jump die we hebben genomen, zeg maar, met Gemini 3 en alles wat daarbij komt kijken vooral. En de toepassingen die je daardoor hebt. Ja, volgens mij gaan we het daar nog even over hebben. Maar we kunnen ook 10 podcasts opnemen, volgens mij.
Ja, maar ik heb nu weer een hele hoop meer gespeeld met Gemini 3. Met Vibecode, met van alles en nog wat. En het is zoveel verbeterd. Nou, daar hebben we het vorige week natuurlijk al over gehad, maar ik denk dat we die nog wel eens kunnen onderstrepen. Maar we hebben nog meer dingen gekregen van Google.
Ja, ja, vooral Nano Banana Pro, denk ik.
Nano Banana Pro.
Ja, ik dacht dat plaatjeprogramma wordt iets beter.
Mm-hmm.
En dan heb je misschien geen taalfoutjes meer instaan. Ik doe dat vaak bij lezingen overigens. Dan maak ik een plaatje met Nano Banana de laatste tijd. En dan staat altijd het woordje onderwijs verkeerd geschreven, want de IJ, dat trekt hij niet. En dan zeg ik, ja, AI is soms ook nog dom, maar je moet altijd nog zeggen, nog dom, want dat kan zomaar verbeteren.
Ja, ja, precies.
Dus ik dacht, nou, dat soort dingetjes zullen eruit zijn. Maar dit is echt van een ander niveau wat je nu kan. En de use cases beginnen binnen te stromen. Wij hebben daar zelf ook nu wat ervaring mee.
Ja.
Tom, wat heb je gemaakt waarvan je dacht, what the hell?
Nou, misschien goed om te benoemen, in Notebook LM zit deze functie nu ook meteen. En dat heet dan infographic. En je kan in de normale Gemini kan je ook al hele interessante infographics maken. Maar binnen Notebook LM heb je dat dan met een speciaal soort prompt wat erachter zit. En dan duurt het een kwartier of zo. En dan krijg je een infographic eruit, Marcel. Dat is niet normaal. Echt, echt, echt. Dat is niet normaal dat we nu, november 2025, op zo'n niveau zitten.
Ja, je kan dat in de Gemini-app dus ook, maar dan moet je echt goed prompten. Ik heb het wel voor elkaar gekregen, maar het kost wat meer moeite.
Mm-hmm.
Ik heb een notebook alleen naar jou gestuurd. Gewoon, en dat had niks met jou te maken.
Ja.
Ik had er eentje gemaakt voor een vak wat ik ga geven. En dat had ik aan mijn collega's gegeven. En één collega stuurde terug, ik heb al een notebook alleen gemaakt voor mijn vak. En dat heb ik naar mijn collega gestuurd. Dat is wel grappig. Die is dus ook bij.
Mm-hmm.
En ik had hem ook naar jou gestuurd, gewoon om kijk nou eens Tom, wat hier staat. Dat is niet normaal.
Ja. Nee, Ik heb heel veel al getest hiermee. Ik heb ook al een video voor YouTube gemaakt. Ik neem de laatste tijd wat instructievideo's op en zo. En dan heb ik wat dingen getest met, hey, als je nou heel veel bronnen erin zet of wat minder informatie geeft. En wat gebeurt er als je op dat pennetje klikt? De beste infographics krijg je als je op dat pennetje klikt bij Notebook LM. Dan volgens mij is het gedetailleerde modus of iets dergelijks. En dan krijg je zulke goede infographics. En ik heb dat voor een paar vakken gemaakt, voor een paar theorieën. En nou ja, ik denk, Marcel, dat als mensen erachter komen hoe goed dit is, ik denk dat het onderwijs gewoon met heel veel van die infographics gaat werken. Ik wist niet dat we dit nodig hadden. Ik wist niet dat dit iets zou zijn waar AI bij gaat helpen om ons onderwijs te verbeteren. Maar nu ben ik er heel zeker van. Hey, ja, dit hebben we nodig in het onderwijs. En dit is super gaaf.
Ja, je moet je even voorstellen, want het klinkt nog vrij abstract. Wat is een infographic? Maar je krijgt, je neemt een onderwerp. Je stopt in Notebook LM wat documenten daarover, over een bepaalde theorie of zo.
Mm-hmm.
In mijn geval was het over motor learning. En dan krijg je een infographic en die bestaat gewoon uit 5 of 6 onderdelen waar een pijltjesschema bijvoorbeeld in zit, waar ieder onderdeel tot in detail is uitgewerkt met relevante plaatjes, met relevante icoontjes, waarbij ik denk, daar heeft A, een graphic designer een paar dagen op zitten werken.
Mm-hmm.
En B, daar heeft iemand inhoudelijk hele goede informatie gegeven, want die infographics zijn inhoudelijk gewoon supersterk.
Ja. Kan je daar nog wat meer over vertellen? Want ze hebben dat is niet voor niets dat die dingen zo sterk zijn.
Ja, wat kijk, taalmodellen kunnen sinds anderhalf jaar ongeveer ook redeneren. Plaatjesmodellen niet, mm-hmm. maar daar hebben ze bij Google op veranderd. Dat was al zo bij Nano Banana 1, zeg maar. En in de pro-versie hebben ze dat nog opgepimpt. Dus wat dat ding doet als jij een prompt geeft, of als notebook alleen maar een prompt geeft, dan gaat hij niet een plaatje maken, maar dan gaat hij nadenken over hoe moet dat plaatje dan precies uitzien. Volgens mij genereert hij op de achtergrond al wat dingen, gaat hij bekijken. Oh, dat staat niet zo helder, misschien moet ik dat er nog in verwerken. Dus daar zit gewoon een soort van intelligentie zo'n plaatje te maken. Dus je hebt en een intelligentie en een graphic designer, die trouwens hun baan kwijtraken als ik er zo over nadenk.
Ja.
Dat is of nog veel krachtiger worden in hun werk, net welke optie je neemt.
Oké.
Ja, als jij diegene bent die dat wel gebruikt.
Die dat heel goed gebruikt, dan ben je de koning, zeker.
En voor het onderwijs denk ik, nou, ik heb er een paar gemaakt. Ik heb ook eentje voor mijn vrouw gemaakt over zanglestechniek. En die vond in een plaatje wel iets wat niet precies klopte in de strot. Die zei, oh, maar dat klopt niet precies. Nou, hartstikke mooi.
Ja.
Maar de rest zei ze, ja, wow, alle theorieën stonden netjes uitgelegd. En ja, bizar.
Wil ik nog eventjes gaan naar de andere nieuwe functie binnen Notebook LM. En dat is een dia-presentatie.
Ja.
Dus wederom, je upload je bron en je klikt op dia-presentatie. En dan krijg je, ik heb tot nu toe steeds iets van 10 tot 20 slides gekregen,
ja,
denk ik.
Ja.
Met allerlei hele goede plaatjes. Want die zijn dus weer gemaakt door die nieuwe Nano Banana. Wederom, Marcel, ik ben zeer, zeer onder de indruk. Met als grote kanttekening dat het een PDF is die je niet makkelijk kan aanpassen.
Ja, ja, dat hebben we natuurlijk vaak gezegd. Je wil eigenlijk een regie hebben op wat dat ding maakt.
Ja.
En met Nano Banana Pro kun je dat doen. Want als het plaatje gegenereerd is, kan je heel specifiek zeggen, die 5 moet een 4 zijn of dat plaatje moet je veranderen. Dan gaat hij dat doen. Maar je kan zelf niet meer in die slide deck of in die dia.
Ja.
Wat wel zo is, want eigenlijk als je dat kennisclipje laat maken, maakt hij eigenlijk op de achtergrond ook zo'n dia. Maar wat mij opvalt bij deze is dat het veel mooier en veel beter is. Dat gaan ze met elkaar verbinden. Dat kan niet anders. Want nu
sowieso
is het niet gesproken. Je krijgt eigenlijk een PowerPoint van gigantisch hoog niveau. Ook super mooi om te zien. Heel mooi ingedeeld. Zoals Gamma dat doet, maar dan allemaal automatisch.
Dit is beter dan Gamma, voor de duidelijkheid.
Mooier en beter. En zeker beter. Het is alleen nog niet ingesproken, maar dat gaan ze daar ook doen. Sterker nog, in de app, en daar gaan ze ook een notebook alleen brengen, denk ik, kun je dan vervolgens op een knopje drukken en dan gaat hij daar gewoon AI in integreren.
Nee, dan is het eerst nog kies je avatar. Dus wie wil je dat het gaat uitspreken? En dan komt er een hoofd van die avatar die dat gaat uitspreken. En ze hebben nu een paar van die voorgeprogrammeerde avatars. Dat gaat natuurlijk nog uitgebreid worden. Je eigen hoofd komt erbij, maar dat hebben ze ook al. Die hebben we alleen nog op video gezien, dus die hebben we nog niet zelf gedaan. Ja, Marcel, waar gaat het allemaal heen, joh?
Ja, ik bedoel, nog een knopje verder. Want dat is al gaaf, maar je kan dus ook nog een chatbot erin laten zetten.
Oh, die? Ja, precies. En ook nog.
Dat kan nog niet in Notebook LM, maar dat gaat binnen een half jaar sowieso kunnen. Dat voorspel ik je. Mark my words. En dat betekent dus dat je in zo'n slide deck, zo'n dio-presentatie, dat dat ding bedenkt, hey, slide 3 is best wel moeilijk. Daar zet ik gewoon een chatbot in, zodat je als gebruiker bij die dia kunt denken, ik heb een vraag. Of ik wil een experimentje doen, of kun je me dit nog eens uitleggen? Ja, hoe interactief wil je het hebben?
Ja, het is echt, wat ik al zei, jouw appte van, ik denk dat dit de week was geweest met de beste releases, dat we het meest vooruit zijn gaan in de afgelopen 3 jaar. Het is bizar. En Vibecode is ook weer vooruit gaan. Hebben we straks nog een mooie best practice in jouw hoek.
Ja.
Heel gaaf.
Ja, stel dat je nou 3 jaar terugging en je kreeg dit in 1 keer, zeg maar. Nog voor ChatGPT uitkwam, had Google dit uitgebracht. Dan was de wereld een week gestopt, denk ik.
Ja, natuurlijk.
Dus het went snel. Maar wij zijn best wel veel gewend aan dingen. Als wij nu denken, we vallen om, dan zou ik de luisteraar adviseren om toch ook eens te gaan spelen met die tooltjes. Want je weet niet wat je meemaakt.
Nog wel goed om te benoemen dat die 2 opties in Notebook LM zijn alleen voor de pro-users. En gratis gebruikers krijgen die binnen een paar weken.
Ja,
nou,
kijk eens aan.
Ja.
$20 per maand, hè? En als je 18 jaar of ouder bent, heb je nog heel even de tijd om een gratis een jaar account te nemen.
Ja.
Als je studeert.
Ja, precies. Er is ook ander nieuws.
Ja, de Delta werken.
Ja, daar gingen we het nog over hebben.
Ja.
Wat er is gebeurd is dat onze demissionair minister Kachemans had gevraagd van, hey, ik wil een plan horen wat wij aan AI moeten doen. Toen zijn 50 experts aan de slag gegaan en die hebben een plan gemaakt.
Ja, we hebben dat plan in de tussentijd een paar keer langs zien komen, maar nu is het ook in de krant, of hebben zij het gepresenteerd, is het in de media gekomen.
Mm-hmm. Wat zij erover zeggen is dat dat Nederland staat voor een historisch keuzemoment. Zij zeggen onder andere, AI wordt de motor van productiviteit, innovatie en concurrentiekracht in elke sector. En Nederland moet gaan beslissen, gaan we mee of gaan wij uiteindelijk een gebruiker worden van andermans ecosysteem?
Ja, daar zou je eens een podcast over moeten maken eigenlijk. Ja, toch mooi dat wij hier al 2,5 jaar om roepen en dat nu zeg maar de politiek wakker is. Wat er ook bij stond is dat het bij de verkiezingen helemaal geen onderwerp was. Daar hebben we het ook over gehad. En het is toch buitengewoon bizar dat een paar weken na de verkiezingen een Delta-plan wordt gepresenteerd als het grootste investeringsplan sinds de Delta-werken, zeg maar.
Ja.
Why the hell niet een half jaar geleden, toch? Het is toch bizar?
Te belachelijk voor woorden dat het op deze
manier
gaat.
Dit had toch de verkiezingen moeten bepalen voor een belangrijk deel?
Natuurlijk, maar dat is toch ook wat wij hebben gezegd. Natuurlijk had dit de verkiezingen moeten bepalen. Gast, de wereld gaat veranderen. De wereld is aan het veranderen. En wij hebben het weer gehad over migratie en wolven bij de verkiezingen. Ja, dat kan toch niet? Nou, dat is te bizar voor woorden.
Ja. Goed, het wordt een uitje als je kinderen hebt, later, na de AI-Delta werken. Hey, ik heb nog een ander nieuwtje en dat is eigenlijk een beetje misschien wel in dezelfde richting gedacht. AI gaat heel veel impact hebben, maar heeft misschien al wel impact. Sowieso in het onderwijs natuurlijk. Maar we hebben het ook vaak over waar leiden we eigenlijk voor op.
Mm-hmm.
En heb je dadelijk een baan of heb je dadelijk een AI die jouw baan beter kan.
Mm-hmm.
En ik heb de eerste keer in de relatief directe omgeving, een collega van mijn zoon in de horeca, een meisje en die is gestopt met haar studie. Iets met multimedia, ik weet het niet precies. Hij kon het niet precies vertellen, maar zoiets.
Okay.
Die is in het eerste jaar gestopt met haar studie omdat AI alles ging overnemen en alles beter kon. Dat was haar eigen conclusie en zij is gestopt met die studie.
Ja. Ja, het verrast mij niet. Ik denk wel dat heel weinig mensen het hierover hebben en hierover nadenken.
Ja, ik heb het een tijdje terug al gehad over de rol van decanen in het middelbaar onderwijs. En vooral ook de verantwoordelijkheid van vervolgopleidingen die iets moeten vertellen over dit verhaal.
Mm-hmm.
En ik kan me toch niet voorstellen dat je zometeen de helft van je studenten verliest die er halverwege achterkomen dat ze dat liever van tevoren hadden geweten.
Ja,
toch?
Natuurlijk.
Ja, dus ik vond het wel een soort kanarie in de coal mine gevoel.
Moet je eens voorstellen dat jij de studie grafisch design doet of zo en dan is Nano Banana Pro uitgekomen. Dan schrik je toch helemaal de pleuris?
Dat denk ik ook. En als jij de studie muziektechniek doet en je gaat met Suno 5 werken, schrik je ook helemaal de rotzooi.
Natuurlijk. Nou, dan heb ik nog een nieuwtje wanneer je ook de rotzooi gaat schrikken voor onderzoekers. Want OpenAI heeft een paper uitgebracht en dat heet Early Science Acceleration Experiments with GPT-5.
Dat zei je echt heel mooi.
Well, thank you. Oké, maar Cambridge.
Ja, kom eens over terug.
Waar het over gaat, dames en heren, is dat er nog heel veel mensen zeggen, hey, als die AI zo doorgaat, dan krijgen we heel veel AI-slop op internet en dan gaat die AI eigenlijk alleen maar slechter worden. Nou, dat hebben ze bij OpenAI, hebben ze dat wel heel duidelijk gezegd van, dames en heren, dit is echt een misconception, zoals ze dat noemen. Zij zeggen, dit is niet de trend wat wij zien. We hebben nu al, wat ze hier dus zeggen, early experimentation met wetenschappelijke doorbraken. En ze zeggen, binnen een paar jaar gaat AI voor allerlei wetenschappelijke doorbraken zorgen. En we hebben daar nu al klein bewijs voor. Maar ze zeggen eigenlijk, je moet nu echt niet meer gaan denken, eind 2025, dat AI niet beter dan een mens gaat worden. Het gaat heel duidelijk veel beter dan een mens worden. Dat is wat ze zeggen.
Ja, volgens mij zien we week op week dat dat voor allerlei domeinen zo is.
Ja.
We hebben het nu over grafische vormgeving gehad. Ik denk dat de wetenschap in zekere zin laaghangend fruit is, omdat het relatief exact is in het algemeen.
Mm-hmm.
Heel talig is.
Ja. Veel bronnen over.
Ik wilde vorige week, we gaan er niet op in, maar er is nog een Cosmos bedrijfje, dat heet Cosmos. En die hebben al een soort van geautomatiseerde AI researcher die het werk van een promovendus van een half jaar en een dag er doorheen jast. Qua artikelen selecteren, lezen, hypotheses enzovoorts. Dit komt nog vaker terug.
Ja. Nog eentje voordat we naar de best practice gaan. Want ik appte jou dus van dit is de grootste release week van de afgelopen 3 jaar. En ik zat ook nog dit weekend, had ik even een momentje van reflectie. Ja, dat heb ik ook wel eens. Toen dacht ik, dit gaat echt veel te hard, Marcel. Dit gaat echt veel en veel te hard, deze vooruitgang. Ik kan mijn gevoel daar niet zo goed bij omschrijven of iets dergelijks, maar zoveel mensen die hebben geen idee wat er aan de hand is. En die gaan op een gegeven moment, die schrikken zich straks kapot.
Ja, ik denk dat ik het met je eens ben. Ik denk ook dat die bedrijven zich daar niks van aantrekken.
Dat denk ik ook.
The war is on.
Ja, ja, ja. Absoluut.
Dus ze gaan alleen maar harder.
Dat denk ik ook.
Interessant.
Best practice.
Ja, best practice komt uit Huize Mutsaerts.
Huize Mutsaerts.
Huize Mutsaerts. Wij hadden daar zondagmiddag, ik in ieder geval zat te werken, mijn dochter ook. En mijn zoon moest ook van alles doen. Mm-hmm. Want die had Cambridge Advanced examen. Hij zit in de zesde en dan hij heeft Cambridge Engels gekozen. En toen zei hij, goh pap, kan ik niet met AI zeg maar ook mijn spreekvaardigheid oefenen? Mm-hmm. Toen zei ik, nou, waarschijnlijk gaat die AI jouw accent niet verstaan. Maar je kan natuurlijk wel gesprekken voeren. Moet je AI Studio eens zien? En dus ik liet hem zien in Google AI Studio. Maak je zo een appje waarin je zegt, hey, maak een chatbot die mij een gesprek gaat voeren. En toen zei hij, pap, laat mij eens even. En toen is hij dat zelf gaan doen.
Omdat jij het niet goed genoeg kon? Dan zei hij van, hey, ik neem het wel even over.
Ik kende de context iets minder goed. En hij is ook verrekte handig met computers, dus hij had dat zo voor elkaar.
Hij kon het beter dan jij, Marcel.
Hij kon het zeker zo goed als ik. En vervolgens had hij dat appje in een paar minuten klaar. Moest hem even een beetje tweaken, 3 of 4 keer zoals dat dan gaat. En nu heeft hij een appje, ik had het naar jou gestuurd. En hij zei op een gegeven moment, hey, maar dat systeem kent gewoon Cambridge. Die weet hoe dat is opgebouwd. Dus je krijgt dezelfde toets met dezelfde hoofdstukjes als hij. Er zitten plaatjes in die je dan moet beschrijven, de verschillen moet beschrijven. Die maakte Nenna Benenna gewoon aan in dat appje. En je had hem gehoord, hè? Het is een vrouwelijke stem die perfect Cambridge Engels praat.
Ja, en
bizar toch?
De reactietijd van dat gesprek, dat viel mij op.
Snel,
heel erg snel. Ja, en dus perfect Engels krijg je terug. Ik had het even gebruikt en ik hoef niet voor mijn Engels te leren, maar ik zat gewoon opeens, was ik bezig met zo goed mogelijk Engels terugpraten, want ik zat er helemaal in. En dat kwam dus ook juist omdat die reactie zo snel was. Dat scheelt zo, want dat is het verschil met een half jaar geleden of zo. Dan moest je misschien een seconde wachten. Ja, nu is het zoveel natuurlijker. Ja, ik was echt onder de indruk.
Ja, heel gaaf. En je kunt het delen en daar wilde je ook nog iets over zeggen.
Ja, kleine, superkleine mini-tip. Bij AI Studio is er nu een extra knopje waarbij je je app als fullscreen in één keer kan delen. Wat het een stukje mooier maakt.
Ja, want voorheen als je deelt, dan krijg je eigenlijk de ontwikkelomgeving mee. Ja. Dus dan zie je eigenlijk het appje maar voor de helft.
Ja, en dan kon je op de knop fullscreen klikken. Ja. En het werkt eigenlijk hetzelfde, maar nu is de fullscreen is automatisch. En dat is gewoon veel fijner voor je studenten.
Juist. Ja, echt een gave use case.
Absoluut. Hey, gaan we richting het hoofdthema. Maar voordat we dat doen, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je en geef ons een like, want zo help je ons groeien. Voor meer achtergrondinformatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl. Dan voor de reclame. Nou, het Net Echt Congres is eigenlijk net achter de rug als jullie deze podcast horen. Als het goed is, heb ik dan een hele leuke sessie over vibecode gegeven. Maar dat gaan we straks zien, want wij nemen deze pas op maandag. Heb je nog iets anders om reclame voor te maken, Marcel? Waar ben jij trots op? Wat wil jij delen?
Nou, ik ben trots op dat wij, en daar gaan we in het hoofdthema ook over praten, dat wij een manier hebben, denk ik, die steeds beter aansluit bij de docenten in hoe je AI geletterd wordt. We hebben het de hele tijd of een aantal keer al gehad over onze webinarserie. Webinar is eigenlijk het geraamte, maar wel een platform waarbij we via webinars en allerlei andere dingen docenten helpen om AI geletterd te worden. En we doen dat echt vanuit heel veel verschillende perspectieven. Mm-hmm. Dus onderwijskundig, praktisch, alles door elkaar. En ik denk, we hebben nu een evaluatie gehad en daar kwamen weer
tussen
dingetjes
evaluatie,
uit.
Nou, tussen 5 evaluatie. Webinars. Ja.
Sorry, je hebt gelijk, tussen evaluatie. Er kwamen wel dingetjes uit dat we dachten, het is nog vetter als we het zo doen.
Ja.
En zo krijgen we steeds beter. Dus ik word daar steeds vrolijker van, omdat we volgens mij het aanbod steeds beter krijgen. En daarmee impact maken.
Ja.
Dat is gaaf.
Ja, en die impact wat je daar zegt, dat is voor mij het allerbelangrijkste. En wij krijgen gewoon constant, elke week krijgen we weer appjes of gepersonaliseerde chatbots of whatever. Dan krijgen we weer casussen van mensen gedeeld van, hey, ik ben nu dit aan het, kan je eens meekijken? En ik verbaas me soms echt over wat die mensen allemaal doen. En soms denk ik, hey, dit is beter dan wat ik kan. En dan ga ik dat weer delen en dat vind ik leuk.
Ja, 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 ik wou zeggen, dat heb ik eigenlijk nooit. Maar zojuist in de best practices is het mij al overkomen. Nee, dat is hartstikke leuk om te zien. En volgens mij hebben we gewoon iets moois staan. Dan wordt het steeds beter. Dus daar ben ik trots op. Daar maken we volgens mij met liefde reclame voor. We beginnen weer in februari. Precies. En dan gaan we een half jaar later gewoon weer doen.
Ja.
En die vorm zal ongetwijfeld zich weer ontwikkelen. Want AI ontwikkelt zich ook.
Precies.
Hoewel dat de laatste tijd eigenlijk een beetje op een soort plateau lijkt.
Ja, inderdaad. Het gaat niet zo hard, hè? Hey, we gaan naar het hoofdthema. En je zei al, we gaan het over AI-geletterdheid hebben. Ik zei al van, hey, dit woord hoor je heel vaak. Dus daarom moeten we het uitdiepen. Maar je hebt ook nog een andere aanleiding voor deze
hoofdthema. Ja, heel concreet. Want we hebben de AI-act van de Europese Unie. En die wordt, zo'n Europese wet wordt in een aantal fases ingevoerd. En we hebben vorige week gezegd, ze zijn een beetje op de rem aan het trappen, zeg maar. Er is ook een hoop gedoe over, ook interessant. Met die wet, maar een aantal van die aspecten die rollen al. En in februari 2025, dus 8 maanden geleden ongeveer, ging de wettelijke verplichting voor onderwijsinstellingen om te zorgen dat hun docenten AI geletterd zijn in. In augustus komend jaar, dus 2026, na de zomer, is het verplicht en wordt het ook gecontroleerd. Dat is eigenlijk al verplicht, maar je hebt zeg maar tijd om het te implementeren. Zo gaat het dan in Europa.
Ja.
En dan kan je dus als onderwijsinstelling vragen krijgen over hoe heb je je docenten AI geletterd gemaakt.
Ja. Want die gaat niks doen als het niet gecontroleerd had of zo, toch? Dat vind ik heel vreemd klinken. Het is gewoon nu al verplicht, dus je moet het nu al doen.
Ja, dat klopt. Maar ik zeg het er toch even bij, want het is ook de druk die er nou 1 keer op zit. Hè. Zo wordt zo'n wet uitgerold.
Ja.
En het gekke is, daar staat niet bij wat dan AI geletterd is.
Ja.
Er staan wel wat termen bij, maar niet zo concreet. En dat is ergens ook wel begrijpelijk. Ze dacht, laten we vandaag eens 5 aspecten, waarvan ik in ieder geval denk dat een onderdeel moet zijn van je AI geletterdheid, is bespreken. En dan kijken waar wij zo een beetje in die wedstrijd zitten.
Ja, leuk.
En dan gaat het perspectief, zou ik zeggen, is voor iedere docent. Dus wel echt een soort van basis.
Okay.
Je hoeft niet meteen de pionier te zijn of degene die
En dan hebben we het dan over van basisonderwijs tot universitair docent, alle docenten?
In principe wel.
Okay.
In principe wel. Maar ik zou zeggen, neem een gemiddelde docent.
Ja.
We hoeven niet over een basis, een PO-gymdocent te hebben misschien, die daar echt wat verder van afstaat.
Ja, maar laten we precies. Zeggen,
een docent die in de klas staat en linksom of rechtsom AI op zijn pad vindt.
Een gemiddelde docent. Ja.
Een gemiddelde docent.
Mooi.
Maar wel een hele goede gemiddelde docent. Nee, goed, genoeg gezegd.
Oké. Okay.
Hey, eerste aspect is over wat AI eigenlijk is. Wat moet je als docent eigenlijk weten over dat fenomeen? Wat is generatieve AI? Hoe werkt dat? Wat is een chatbot? Wat is een neuraal netwerk? Hoe ver zou jij daarin willen gaan? En wat vind je eigenlijk basiskennis daarin, Tom?
Nou, bijvoorbeeld neuraal netwerk is voor mij al een stap te ver. Dat hoeft een gemiddelde docent echt niet te weten.
Mm-hmm.
Ik zou wel graag willen dat iedereen snapt dat dit een soort machine is, sowieso. Maar dat het een andersoortig machine is dan een rekenmachine. Want dat is wat ik soms nog wel eens hoor. Dan hebben 2 mensen op een workshop hebben dezelfde prompt ingevoerd. En dan verbazen ze zich dat er een ander antwoord uitkomt. En dan moet ik dus wel even uitleggen hoe dit precies werkt met kansberekening en dergelijke.
Mm-hmm.
Dat er dus een ander antwoord uit kan komen. Dat is denk ik een basis van wat ze moeten snappen, wat die generatieve AI inhoudt.
Maar niet een neuraal netwerk?
Nee, voor mijn gevoel gaat dat te ver.
Oké. Want ik denk dat een leerling met een vraag kan komen waar je toch ook een antwoord op moet geven als docent. Kijk, als dat AI zo impactvol is en ook het maatschappelijk leven gaat bepalen, zou ik denken dat je als docent, als opleider, in staat moet zijn om dat fenomeen ook echt te duiden. En niet alleen de praktische kant, maar ook de meer theoretische kant. En ik praat hard en ik denk hardop nu, zeg maar. Dus ik weet ook niet precies waar ik uitkom. Ik denk dat het niet zo'n gek idee is om... Kijk, dat het een... Wat nu de meeste mensen denken is, oh, het is een papegaai, want het is puur kansberekening.
Mm-hmm.
En ik denk dat je daarmee zeg maar het veel te plat slaat.
Zeker.
En dat iets meer kennis over wat zit er nou achter de onder de motorkap, zeg maar, dat het toch ergens belangrijk is. Ik weet alleen niet precies wat en hoe en wat
ik
nodig is.
Ik vergelijk dan eventjes met een autorijinstructeur. Die hoeft ook niet per se te weten hoe een auto werkt.
Volgens mij zelfs in het examen, jongen.
Hoezo?
Je moet toch onder de motorkap dingen aanwijzen als je geëxamineerd
paar
wordt?
Een paar basisdingen.
Precies.
Oké. Okay.
En dan ga je ervan uit dat de instructeur nog net iets beter weet.
Dat hoeft zeker niet. Kijk, voor mij gaat alles om, kan jij dit op de juiste manier praktisch toepassen? En dat dit bijvoorbeeld 2 andere antwoorden kan geven op dezelfde prompt, dat zit hem in die toepassing. En het is handig om nog iets van theorie te weten hoe dit werkt. Maar mij gaat het allemaal om die praktijk.
Ja.
Want dit zal ook een van de thema's zijn bij jou.
Ja, ik ben zeker, dat is het tweede thema. Ik ben iets meer van de theorie. Ik vind dat je ook moet weten waarom dat dan zo is. Mm-hmm. Dus ik denk dat je dat nodig hebt om ook beter te worden in praktische vaardigheden. Maar het is interessant. We denken daar een klein beetje verschillend over. Tweede is de praktische vaardigheden. Wat moet je kunnen? Wat is het minimale wat iedere docent eigenlijk moet beheersen aan AI-vaardigheden, skills?
Op dit moment zou elke docent in Nederland in ieder geval Notebook LM moeten kennen. Zeg ik hier even in de podcast.
Oké. Maar dat is een toepassing.
Ja. Je wilde toch de praktijk toepassingen? Of wat wil je?
Ik wilde de vaardigheden hebben. De vaardigheden. Nou, laat ik ze toelichten wat ik bedoel, zeg
ja,
maar. Hè?
Graag.
Dan kijken of we bij elkaar kunnen komen. Ja. Want de toepassing maakt mij niet zoveel uit. Ik zou het fijn vinden als Notebook LM bekend is. Ja. Maar mij gaat het... Ik zou zeggen twee dingen. Tweeënhalf ding.
Tweeënhalf ding.
Twee ding.
Leuk.
Ik vind dat je moet kunnen prompten. En dat je moet snappen, zeg maar, hoe je interacteert met een chatbot. En wat daar een beetje de basisregels van zijn en waarom je bij een slechte prompt slechte output krijgt en bij een betere prompt beter, dat vind ik.
Ah, hier heb ik meteen al een opmerking, want dit is ook eentje wat natuurlijk in mijn
hoofd
staat.
De tweede, mag je zo op reageren. De tweede is, ik vind dat je een custom chatbot moet kunnen maken. Ik vind dat iedere docent in staat moet zijn om zo te prompten dat hij de AI naar zijn hand zet. Dat zeg ik eigenlijk elke week zo'n beetje. Je moet regie nemen, je moet zorgen dat die doet wat jij wil. En ik vind dat iedere docent dat moet beheersen en die hangen heel erg samen. Dus weten hoe je met een chatbot praat om het gedrag van die chatbot zo naar je hand te zetten dat die voor jouw onderwijs belangrijk werk kan doen.
Ja, nu gaan we een mooie discussie hebben, denk ik. Want op allebei ben ik het niet helemaal met je eens. En de eerste zit ik een beetje dubbel in. Dus enerzijds denk ik dat je wel enigszins moet kunnen prompten dat je bijvoorbeeld iemand doet. Je moet niet zomaar zeggen, genereer een toets voor me voor marktvorm. Ik zeg even een onderwerp. Dan krijg je waarschijnlijk een hele slechte toets. En dan ben je heel boos op die AI dat hij niks kan.
Een dom ding.
Ja, dom ding noem je het dan. Ja, dan denk ik van, oké, dan is prompten dus wel belangrijk. Maar voor mij hoef je dus echt niet te weten dat je het een rol mee moet geven. En een doel en dit, dat. Het gaat me eigenlijk vooral om dat je de juiste output krijgt. En het maakt me niet zo heel veel uit hoe je dat doet. Als je er maar uiteindelijk komt tot een juiste output.
En daar kom je alleen maar als je fatsoenlijk prompt. Dus dan zijn we met elkaar eens, toch?
Ja, dat is dus de vraag, want die AI verandert de hele tijd. En die modellen worden steeds slimmer. En je kan dus steeds meer met een hele domme prompt kan je een heel goed antwoord krijgen, merk ik. Dus ik heb het gevoel dat als we dit over een jaar doen, dat goed prompten er weer anders uitziet.
Ja, maar dat is aspect 5, de toekomst. Daar komen we ook nog op terug. Ik zou zeggen nu, en het gaat me ook niet om, je moet precies die tip kennen, maar je moet met die AI-chatbot zo kunnen praten dat hij zich gedraagt zoals jij dat wil. Dat vind ik. Ja. En dat betekent dat je een soort basiskennis over prompting moet hebben. En welke tips, maakt me niet zoveel uit.
Ja. Ik vind deze wel heel moeilijk concreet te maken.
Ja, dat is eigenlijk de standaard van al mijn workshops.
Ja.
Ook van een deel van de webinarserie. Mm-hmm. Dus volgens mij is het heel concreet te maken.
Maak hem eens concreet. Hoe test jij of iemand goed kan prompten?
Ah, oké, bedoel je dat? Dat is een andere vraag. Ik zou zeggen, goed leren prompten is heel tastbaar en kun je heel concreet maken.
Ja, dat wel.
Dat is wat ik bedoelde.
Ja, precies. Maar het is denk ik heel moeilijk te meten of iemand goed kan prompten.
Ja. Nou ja, je kunt naar de output kijken, maar...
Ja, oké. Maar dat prompten belangrijk is op dit moment, absoluut. Van levensbelang op dit moment.
En een custom chatbot? Want,
custom chatbot, niet voor de gemiddelde docent op dit moment. Niet op dit moment.
En wat versta jij onder een custom chatbot?
Een GPT of een Gem, zoiets.
Okay,
dat noemt een custom chatbot. Dan,
ik heb een bredere definitie.
Okay.
Dat probeerde ik net ook te zeggen. Dus snap ik, hè? Dus even voor de luisteraar. Je kunt technisch een custom chatbot bouwen die je ook weer kan delen. En dan heb je allerlei knopjes voor nodig. Volgens mij voert dat te ver voor alle docenten.
Ja, denk ik ook.
Zo moeilijk is het niet, maar dat snap ik.
Maar voor nu...
Maar ik wil dat als je een chatbot inzet in je onderwijs, dat je die customize. Dat jij zorgt met jouw prompting dat die doet wat jij wil. En dat... technisch gezien het handigste is om een GPT te bouwen of een Gem. Dat is alleen maar een manier waarop. Dat is wat ik vind.
Oké, en ga je die dan delen? Want dan moet je een GPT maken, toch?
Nou, dat hoeft niet per se. Je kunt ook de prompt delen met je leerlingen, toch?
Ah, de prompt delen. Okay.
Maakt niet zoveel uit hoe je
dat deelt. Is een hele een simpele manier.
Het is misschien iets abstracter, want custom chatbot klinkt meteen heel technisch en hoogdravend. Ik vind dat je het gedrag van de chatbot moet kunnen veranderen naar hoe jij het wil.
Mm-hmm.
Ja, dus het zit heel erg dicht tegen prompting aan eigenlijk, als ik het zo zeg.
Ja.
Enfin, is mooi hè, dat we bij eigenlijk het meest praktische al in de problemen komen om het heel concreet te maken.
Ja, maar met praktisch. Ik zei net notebook LM. Ik vind dat iedereen moet weten dat je nu op basis van een stukje tekst, dat je nu met heel erg weinig werk een video uitleg kan maken, een quiz kan maken, een infographic kan maken, een diapresentatie kan maken. Dat is wat ik denk dat elke gemiddelde docent, dat is zo simpel. Je hoeft alleen maar een paar knopjes te drukken en dan krijg je dat eruit. Dat is bizar. Dat is echt het meest laaghangend fruit wat er maar is, zo'n beetje. Nog meer laag hangen dan ChatGPT of Gemini zelf gebruiken.
Ja. Ja, ergens ben ik het met je eens. Aan de andere kant is het maar een toepassing. Een super interessante toepassing. Ja, 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 ja. Maar vind je dat iedere docent een specifieke toepassing moet kennen en kunnen beheersen? Of gaat het meer over generatieve AI, waar dit een uitingsvorm van is? Is interessant, hè?
Ja, 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 ja. Deze discussie is moeilijker dan ik had verwacht.
Ja.
Ja. Dat is leuk.
Ja, toch?
Ja.
Ja. Hey, het derde aspect, daar zijn we halverwege, is de onderwijskundige onderbouwing. Dus de verantwoording van waarom en hoe zet jij dan AI in je onderwijs. En ik trap hem even af, hardop denkend. Mm-hmm. Want het blijkt ingewikkelder te zijn nu we erover praten.
Ja.
Kijk, in de webinarreeks hebben wij best wel veel onderwijskundige onderbouwing. Bijvoorbeeld voor hoe je een toets AI ready maakt. Mm-hmm. En waarom je dat op een bepaalde manier moet doen. Maar hebben we ook modellen over hoe je het leren kan verrijken en op basis waarvan je dat dan doet. En welke gedachten je daarbij kunt hebben. En dat vind ik eigenlijk... Eigenlijk moet je toch wel een soort bazaal verstand hebben van AI-didactiek of zo. In plaats van het maar gewoon door de strot van je student of je leerling duwen.
Mm-hmm.
Snap je? En dat is niet helemaal hetzelfde als gewone didactiek. Want door die AI gebeurt er iets, zeg maar, in de interactie met je leerling of student. Of met je toets, of net waarvoor je het inzet.
Ja, er zit wel een snijvlak met AI daar al bij. Dus dat haal je niet op een docentenopleiding waar geen AI wordt gedoseerd.
Nee, precies.
Nee, daar ben ik het wel met je eens. Je moet daarnaast ook nog kunnen begrijpen wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. Bijvoorbeeld, ik word de laatste tijd heel enthousiast van allerlei simulaties die worden gebouwd, die onderwijstechnisch heel goed in elkaar zitten, waarbij je gaat chatten met een chatbot, waarbij je feedback krijgt van een AI-docent, waarbij je een eindrapportage krijgt op basis van bepaalde criteria. Ja, dat kan je alleen maar doen als je ook die onderwijskundige onderbouwing goed doorhebt.
Exact. En dat is best practice volgens mij van vorige week die jij nu noemt. We hebben net die Cambridge-app gehoord, dus ook een simulatie-app.
Ja.
Maar dan moet je eerst ook al weten hoe je dat dan verantwoord doet. Dus ik vind dat dat er wel bij hoort, maar het is eigenlijk een soort basisbekwaamheid van een docent om didactisch-pedagogisch te kunnen denken. Maar met AI maakt het nog net even wel een stapje ingewikkelder, zou je kunnen zeggen.
Ja, mee eens.
Ja? Hey, dan hebben we aspect 4, de kritische competenties. Zo heb ik het even geformuleerd. Dus ben jij voldoende op de hoogte van de gevaren, bedreigingen, risico's die het gebruik van AI met zich meeneemt?
Mm-hmm.
De ethische aspecten horen daar denk ik ook bij.
Ja. Wat moet een gemiddelde docent daarvan weten? De allerbelangrijkste die bij mij meteen naar boven komt, is dat AI fouten maakt. Die vind ik zo belangrijk, dat zou elke docent moeten weten. Mens-machine-mens-principe, dat is hoe ik dat graag oplos, wat ik graag hoor van mensen. Maar op de een of andere manier, als je dat maar kritisch bekijkt, die komt meteen bij mij naar boven. Dat is de allerbelangrijkste volgens mij in het onderwijs. Daar moet je sowieso aan denken.
Ik denk vanuit wetgeving, want die kijken natuurlijk vaak naar gevaren en risico's. Hè. Wij kijken meer naar kansen.
Mm-hmm.
Is ook het privacy-verhaal.
Mm-hmm.
Denk ik, hè, welk model gebruik je en wat gebeurt er met die gegevens? Ik denk dat het belangrijk is om echt te weten hoe het zit en niet mee te gaan op de paniek van heel veel mensen die roepen dat het allemaal verschrikkelijk is.
Mm-hmm.
Maar ook geen domme dingen te doen door er allemaal persoonsgegevens in te zetten.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat die geletterdheid op het risicoaspect, zeg maar, voor iedere docent wel echt... Ik denk ook dat daar overigens de meeste aandacht al voor is, hè, als het gaat om scholing.
Ik zou binnenkort nogmaals met jou willen hebben over die auteursrechten kwestie. Ik zie namelijk de laatste tijd in allerlei workshops en dergelijke dat sommige mensen die zeggen van, nee, maar Tom, ik wil gewoon goed onderwijs. En als ik hier een deel van de methode of van het boek inzet in die notebook LM, krijg ik dit allemaal. Mijn leerlingen die betalen voor dit boek, dus ik zet dat er gewoon in.
Ja.
En dan denk ik van, ja, daar zit ook wel wat in. Maar dit is een hele grote tussenkomst. Maar ik zou het hier graag nog eens met jou over willen hebben.
Maar we zijn het denk ik met elkaar eens dat die kritische competenties, dus die aspecten van risico, dat je daar iedere docent, want je moet gaat het gebruiken, die moet daar toch een zekere basiskennis over hebben.
Absoluut. En wat precies die basis, dat zouden we nog even verder moeten uitstippen. Denk ik niet meer nu hebben we daar tijd voor, maar dat is nog wel interessant hoor.
Ja.
Ja, zeker.
Hey, en dan nog een laatste aspect, en dat is een hele lastige meteen denk ik. Wat vind jij dat de gemiddelde docent, alle docenten, in de komende, laten we zeggen, 3 jaar. Laat ik het even een beetje afbakenen, 2, 3 jaar. Moet bijhouden aan ontwikkelingen. Want we kunnen die eerste 4 dingen doen. Maar die kunnen bij wijze van spreken allemaal weer anders zijn als morgen Google met model Gemini 4 uitkomt. En wat hoort nou bij AI-geletterdheid en hoe blijf je leren? Hè, dus een leven lang leren, zoiets. Wat geldt daarvoor voor AI?
Een paar dingen komen in mijn hersenen naar boven.
Podcast luisteren.
maar een van de dingen wat ik bedacht was, nu ga ik een verschil maken tussen basisonderwijs, voortzetonderwijs en het vervolgonderwijs. Want voor vervolgonderwijs is het volgens mij nog veel belangrijker. Want het werkveld, die vraagt gewoon om AI-geletterde afgestudeerden. Dus daar wordt die volgens mij zo belangrijk. En bij die anderen wordt het een heel erg nice to have dat ze AI-geletterd zijn en dat ze daarmee kunnen werken. Want dat helpt gewoon heel erg in het onderwijs. Dus dat lijkt me ook heel duidelijk. Maar voor het vervolgonderwijs wordt die nog veel belangrijker. En als jij daar de komende 2, 3 jaar weinig doet, eigenlijk net zo weinig als we de afgelopen 3 jaar hebben gedaan, ja, dan je loopt zo ver achter. We hebben gezien afgelopen week wat er allemaal bij is gekomen. Het gaat op een bizarre snelheid. Ja, ik denk dat over 3 jaar, Marcel, dat onderwijs er anders uitziet. Dat denk ik echt.
Ja, en als ik hem dan, zoals ik hem had geïnterpreteerd, want ik snap waar je heen gaat. Ik had bedacht, als je al AI geletterd bent, dus je hebt de eerste 4 aspecten behaald. Mm-hmm. Gefeliciteerd. Hier is je certificaat.
Ja.
Wanneer is dat certificaat niet meer geldig? Dus hoe zorg jij dat jij bijblijft als je nu zeg maar bij bent? Nou, en hoe verplicht is dat?
Niet langer dan 1 jaar in ieder geval.
En hoe doe je dat? Zeg maar? Welke verplichting zit er aan? Zou je bijvoorbeeld zelf dingen moeten gaan bijhouden? Of verwacht je van je onderwijsorganisatie dat je gewoon 2 jaarlijks een soort van bijscholing krijgt omdat AI weer heel anders werkt? Of omdat er weer een nieuw tooltje is? Of
ja, het maakt me niet eens uit hoe dat precies gebeurt. Dus dat kan je via je school doen, dat kan je zelf doen, dat kan je bij de webinars zien, whatever. Maar als jij denkt dat je nu AI geletterd bent en je doet 1 jaar niks, dan ben je volgend jaar niet meer AI geletterd. Zo hard gaat het.
Ja, precies. En als ik dan, want ik zat net even een zijspoor in mijn hoofd. Stel dat je docent economie bent op een middelbare school. Mm-hmm. Dat was jij.
Ja.
En dan geef je, nou laten we zeggen op een universiteit.
Oké.
Doe even op een universiteit. En jij geeft daar jaar in jaar uit les aan studenten over de theorie van de economie. Mm-hmm. En je merkt dat ik met al die nuances kom. De theorie van de economie, hè? Dan merk je al dat ik expert ben.
Zeker.
De theorie van de economie. Dan wordt er van jou verwacht dat jij nieuwe inzichten meeneemt. En dat jij je vakgebied bijhoudt, lijkt mij. Toch? Mm-hmm. Kan je niet stellen dat het vakgebied AI voor alle docenten gewoon een wezenlijk onderdeel wordt van de manier waarop ze werken en waarover ze lesgeven, dat het daarvoor dus ook geldt dat je gewoon je vakgebied bijhoudt, namelijk AI-ontwikkelingen.
Ja, dan hoeft het niet eens op economie, maar gewoon als docent is dit een basis van je vak.
Ja, maar economie was alleen maar een voorbeeldje, waaruit duidelijk wordt, hey, maar dat hoort dus bij je vak.
Ja.
Hoort het dan niet voor alle docenten bij hun vak dat je ontwikkelingen op AI-gebied, die zo impactvol zijn volgens ons in ieder geval, in het onderwijs, in hun vak, dat je die gewoon moet bijhouden?
Nu heb ik echt het gevoel dat je iets aan het zeggen bent waar je het alleen maar eens mee kan zijn. Dit is toch veel te basic. Jij zegt nu, docenten moeten AI gaan bijhouden. Ja, natuurlijk, kom op. Dat kan je toch niet meer nu, Marcel, eind 2050 daar nee op zeggen. Dan ben je helemaal gek in je hoofd.
Helemaal gek in je hoofd. Ik denk dat er heel veel mensen het er niet met je eens zijn. Sterker nog, ik denk dat de meerderheid het niet doet. En zelfs mensen die al best wel bij zijn, zullen denken van ja, maar ik hoef toch niet elke week dan weer of elke maand dan weer. En nu weet ik het wel.
Ja.
Dus het is best een heftige uitspraak.
Nou, ik denk dat heel veel mensen dat op dit moment niet doen, omdat ze niet snappen waar het heen gaat. Omdat ze niet snappen wat er aan de hand is.
Ja. Nee, dus jij vindt van wel.
Dit is toch wat wij constant tegenkomen in onze workshop. Ik kom ergens, ik laat Notebook LM zien. Mensen vallen van hun stoel af, dan laat ik ze heel even werken. En dan zeggen ze, ja maar Tom, wat is dit in de hemelsnaam? Ik wist niet dat AI al zover. Dit is zo handig. Ik ga dit elke dag gebruiken, zeggen ze dan tegen mij. Ja, zover zijn we, dames en heren. Ja. En over 3 jaar is het nog veel gekker dan dit. Dus het lijkt mij nogal logisch, Marcel, dat dit een basiscompetentie van docenten is. Ja.
Ja, ik ben
Kom op.
Ik had deze reactie niet verwacht. Want ik denk dat dit het lastigste te behalen is. Ik denk dat je die eerste 4 aspecten, dat de gemiddelde docent denkt, tuurlijk, doe mij een cursus, dan ben ik bij. En dan ben ik AI geletterd, certificaat gehaald, klaar. En dan ga ik het meer of minder toepassen. En dan komt Tom Nabrik en die zegt, ja, hallo. Je moet wel echt volledig bijblijven, op de hoogte blijven van al die ontwikkelingen. Gemini 3 is uit, meneer. Bijles.
Ik zeg bij al mijn workshops en presentaties, zeg ik, als ik over een jaar terugkom, dan leren jullie weer net zoveel als vandaag. Dat is een standaard uitspraak van mij.
Ja, voorlopig ben ik met je eens. Ik was alleen verbaasd over je stelligheid. Ik ben het inhoudelijk misschien wel met je eens, maar het is best wel heftig als je dit zo zegt, zeg maar. Want je hebt het gewoon over een paar honderdduizend mensen die opeens, zeg maar, nog niet bij zijn en dan bij moeten komen, ook bij moeten blijven in iets waarvan zij, denk ik, voor een belangrijk deel denken, ja, maar dit is niet waarvoor ik opgeleid ben. Ik ben economiedocent.
Ja, ik weet het. Heftig. Ik weet het.
Ja, dus AI heeft best wel impact.
Oh, verrassing.
Ja, het is wel leuk om dit raadje zo eens door te nemen.
Ja. Heb jij een eindconclusie?
Nou, ik denk dat het beeld wat ik krijg, wat zo een beetje in mijn hoofd gaat leven als we het hier zo over hebben, er één is van een docent die, ik wou heel plat zeggen, niet bang is, gewoon doet. Maar ik heb echt wel een beeld bij een docent die de verantwoordelijkheid neemt om, zeg maar, in het hier en nu te zijn. Het is nou één keer zo. Mm-hmm. En je kunt er mee eens zijn of niet, maar deze tsunami komt over je heen.
Ja.
Grijp de kans aan, dat zeggen we eigenlijk altijd. En er liggen zo verschrikkelijk veel kansen. Kijk bijvoorbeeld eens naar Notebook LM's, misschien een goede tip. Een toeltje. Zonder gein. Kijk daar eens naar, speel daar eens mee. En ga dan in de spiegel zeggen dat dat geen meerwaarde is voor jouw onderwijs.
Ja.
Toch?
Ja.
Ja, volgens mij gewoon lekker dingen doen. Dat is de eerste stap.
Niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI Quiz en Uurtje. Ik kom voor zijn voorbereid.